Nee, Jezus volgen is echt wel wat we in die verhalen lezen. Volgen met alles wat je hebt. Volledig overgave met wie je bent. Je hele leven, je hele hebben en houden. Je hele geest, ziel, lichaam. En het kan dan ook wat kosten. Het kan wat kosten. Het heeft God ook heel veel gekost. Het heeft Jezus heel veel gekost. Dus daar zijn we mee begonnen. En 2 weken geleden keken we naar Markus 2. Waar Jezus een verlamde eerst vergeeft en dan geneest. En Menno legde daarbij uit van dus ook was een teken van de autoriteit van Jezus. Hij is de enige die namens God kon handelen. Die namens God mensen in hun waardigheid herstelt. Dus vandaag zijn we weer toe in Handelingen. En wilde ik het hebben over Handelingen 3. En Handelingen 3 gaat ook over genezen, vergeven. Maar dit keer is het Petrus die in dit verhaal een rol speelt. En de kern van Handelingen 3, vers 1 tot en met 16, is eigenlijk dat de autoriteit die Jezus heeft om te vergeven en te genezen is ook nu nog beschikbaar door de Heilige Geest. Eigenlijk draait het daarom. Nou heeft Jaap-Jan heeft me uitgedaagd om te preken zonder papier. Lukt me nog niet helemaal. maar even het verhaal. Dus het gaat nu, we kijken nu Handelingen 3. We zijn aan het begin van de vroege kerk. Petrus staat centraal in dit verhaal. We hebben natuurlijk, ik wil je eigenlijk uitnodigen om thuis nog even gewoon Handelingen 1 tot en met 4 helemaal door te lezen. Een mooi verhaal. Er zit heel veel in. Kan ik niet allemaal uitdiepen. Maar het is natuurlijk vlak na de uitstorting van de Heilige Geest. Dus je kan je voorstellen, je bent echt al door een achtbaan gegaan van met Jezus en er gebeurde van alles. En dan ineens is hij opgepakt en gekruisigd. Dan denk je, dit is het einde. Ik moet weer terug naar mijn oude leven, Petrus. Ik moet weer terug naar mijn vissersboot. En dan ineens blijkt dat graf leeg te zijn. En dan verschijnt Jezus en die is dan nog 40 dagen met de discipelen om, en dat staat in Handelingen 1, om te bewijzen dat hij leeft. Om ze echt even te overtuigen van, ja, maar ik ben het echt. Ik leef weer. Ik ben opgestaan uit de dood. En om hen te vertellen over het koninkrijk van God. Dus ik stel me dan zo voor dat hij ook heel veel uitleg geeft van, wat is er nou allemaal gebeurd? Wat betekent dit? En in Handelingen 2, dan wordt de Heilige Geest uitgestort. Ze zijn nog met een groep van 120 volgelingen zijn ze nog over. Ze bidden met elkaar en ze wachten, want Jezus heeft gezegd, wacht totdat je de kracht van God ontvangt. Dus dat doen ze. 10 dagen later, Heilige Geest, chaos. Nog meer chaos dan dit nu. Dus verwacht nog meer chaos in de toekomst, daar bid ik voor. Maar ze worden gevuld door de Heilige Geest. En ze gaan de straat op en beginnen in tongen te spreken. En beginnen te spreken over de redding van Jezus voor het hele volk Israël. En in 1 dag komen er 3000 volgelingen bij. Dus dat is een beetje de situatie waar we nu in zitten in Handelingen 3. En dit is eigenlijk het eerste wonder wat dan opgeschreven wordt. Er staat van in die dagen gebeuren er vele tekenen en wonderen. En dit specifiek verhaal is dan opgeschreven. Jaap-Jan, ik mag wel de Bijbel erbij pakken, hè, want ik kan niet zo goed Bijbelteksten onthouden. Handelingen 3. Vanaf vers 1 tot vers 16. Dus lees even mee als je dat kan. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het 9e uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. De bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. Hij, dat is Petrus, pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stom verbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk. Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob, de God van onze voorouders, aan Jezus zijn dienaar de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was hem vrij te laten. U hebt de heilige en rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst, hebt u gedood. Maar God heeft hem uit de dood doen opstaan en daarvan getuigen wij. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen. Het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Het is nogal een verhaal. Ik stel me voor die kreupele man, die is ruim 40 jaar oud. Die zit al zijn hele leven, dag in, dag uit, wordt hij naar de tempel gedragen om te bedelen. En daar zit je dan. En je bent buitengesloten van de tempel. Je kan niet naar binnen. En eigenlijk leeft hij van de kruimels van de zegeningen van anderen. Dus elke dag opnieuw, alsjeblieft, geef me iets. Maar echt meedoen kan hij niet. En dan heb je Petrus. En die is door ook een achtbaan gegaan van... Snapt hij nog steeds niet precies wat er allemaal gebeurd is. Hij heeft ooit 3 jaar geleden zijn boot verlaten om Jezus te volgen met vol overgave. Dingen liepen heel anders dan hij dacht. Zelf maakte hij fouten, was hij toch uiteindelijk zwakker dan hij dacht. Heeft hij Jezus ook verlaten. Maar uiteindelijk is het wel goed gekomen met dat, dankzij Jezus die relatie heeft hersteld met Petrus. En nu ineens loop je daar met de Heilige Geest. En wat nu? Dus er gebeurt van alles. En die twee werelden komen op dat moment dan even bij elkaar. De kreupele heeft geen uitzicht op een vreugdevolle toekomst. Petrus die zegt van, ik wil je wel iets geven, maar niet wat je vraagt. Ik geef je wat ik heb. En wat er dan gebeurt is, vanuit die kracht van God zegt Petrus, sta op en loop. En Petrus trekt hem omhoog. En op dat moment komt die kracht in die benen van de verlamde en kan die weer gaan lopen. Het is een groot wonder en iedereen kent natuurlijk die kreupelen, want iedereen in Jeruzalem komt regelmatig bij de tempel. Dus iedereen hoort gelijk wat is er gebeurd. Maar Petrus legt dan uit van, en als je kijkt naar de tekst en de woorden die gebruikt worden in de tekst, legt hij uit van, dit is nou de vervulling van het nieuwe koninkrijk, het nieuwe tijdperk. En de discipelen die zijn ervan overtuigd nu, dit is een nieuwe tijd. Het is de vervulling van de profetieën over de Messias, zoals die in het Oude Testament is geschreven. En dan denk ik, als ik zo de tekst lees, van hoe gaaf zou het zijn als we dit ook gewoon nog weer zouden meemaken. Dat je door de straten loopt in Amersfoort of waar je maar woont. En je ziet daar iemand die heeft genezing nodig. En we bidden en ze zijn genezen. Geweldig. Het zou toch mooi zijn. En ik geloof ook wel dat dat nog steeds kan. Want de Heilige Geest is er nog steeds. En God is nog steeds dezelfde. En ik heb het zien gebeuren. Maar het daagt me ook uit. Want hoe vaak loop ik wel niet voorbij aan zo'n verlamde. bewust of onbewust, letterlijk of figuurlijk, heel vaak dan denk ik, nee, ik ben te druk met mijn eigen dingen. Of ik ben chagrijnig, ik heb hier geen tijd voor, ik heb geen zin. Dus heel vaak ben ik helemaal niet beschikbaar om uit te delen wat ik heb, zoals Petrus nu wel beschikbaar is. Dat was mijn preek, maar er is meer. ik ben er wel een beetje ingedoken van waar gaat het eigenlijk om? Ik bedoel, ja, dit is het eerste, de eerste laag van het verhaal. En daar zit al genoeg uitdaging in. Maar ik ben ook een beetje dieper gegaan, heb doorgelezen van wat zegt Petrus nu. Ik heb ermee geworsteld, maar daar kom ik zo op terug. Maar wat heel duidelijk is, is in dit verhaal dus, ook in wat Petrus daarna aan uitleg geeft, eerst in de tempel en daarna worden ze opgepakt en ondervraagd door het Sanhedrin. En de uitleg die Petrus daar geeft aan het Sanhedrin in Handelingen 4, is heel duidelijk dus, wat ik zei, dit is de vervulling van de profetieën over de Messias. We leven in een nieuw tijdperk. Er is nu het Koninkrijk van God, is nu hier. Is dichtbij. Het andere wat Petrus heel duidelijk zegt, is dit gebeurt in de naam van Jezus. In die tijd geloofde men dat, oké, er gebeurden wel eens wonderen, maar dat was dan een teken van de rechtvaardigheid van die persoon. Dus ja, Petrus had natuurlijk bij Jezus ook wel gezien, die had mensen genezen, had zijn eigen schoonmoeder genezen. Dus het was een teken van de rechtvaardigheid van Jezus. Maar Petrus legt hier nu heel duidelijk uit van ja, het is een nieuw tijdperk, maar wat er is veranderd, dit is niet mijn rechtvaardigheid, dit is niet mijn kracht. Het is in de naam van Jezus. Daarin ligt die kracht. En in Bijbelse zin is de naam is eigenlijk betekent gewoon de persoon in zijn of haar volledigheid, wie hij of zij is. Dus Petrus die vestigt alle aandacht op Jezus. En in zijn uitleg zegt hij ook van ja, dit is de enige manier om genezing te ontvangen. Jezus is de enige weg, de enige ingang naar Gods heil. In Handelingen 3 wordt ook wel aandacht gegeven aan het idee van geloof. Geloof in Jezus, het geloof van Petrus in Jezus. Maar het gaat vooral hier over het vertrouwen van Jezus in de persoon. Het vertrouwen van Petrus in de persoon Jezus. Zo moet ik het zeggen. Sorry. Dus de kern is, niemand komt tot God de Vader dan door Jezus Christus alleen. Het andere wat interessant is, is het woord wat gebruikt wordt voor genezen. En in Handelingen 3 staat er het woord, nou weet ik niet hoe ik het moet uitspreken, maar jullie ook niet, dus dat helpt. Holokleria, dat is een Grieks woord. En dat is echt genezen. Genezen in de zin van ongeschonden zijn, volledig hersteld lichamelijk, compleet. En die man was natuurlijk kreupel vanaf het begin, vanaf zijn geboorte. Maar nu in één moment is dat hele lichaam volledig hersteld. Maar wanneer Petrus in zijn verdediging de volgende dag bij het Sanhedrin erover spreekt, over genezen, gebruikt hij het woord sissoistai. Weten we ook niet zo goed wat het betekent. Maar het is afgeleid van sozo. En daar heb je wel eens van gehoord hier waarschijnlijk. En sozo betekent ook genezen. Maar dan genezen van lichaam, ziel, geest. Volledig herstel. Ook volledig herstel van relatie met God. Verlossing, redding. Dus niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Dus er is iets gebeurd in die tussentijd. Van het moment dat Petrus zei, sta op. En die man ging springen en staan en dansen. En tot de volgende dag. Dan staan ze met Petrus, Johannes en deze kreupele man staan voor het Sanhedrin. En hij is gegaan van genezen in lichaam naar genezen in ook geest. Maar hij heeft natuurlijk wel, hij heeft het verhaal gehoord van Petrus. Ze hebben de hele nacht in de zeil gezeten. Dus ik stel me zo voor dat ze vele gesprekken hebben gevoerd. En dat Petrus het hele verhaal heeft uitgelegd. Ook aan deze verlamde man. Wat is er nou gebeurd? En dat hij zo zichzelf ook heeft overgegeven aan Jezus en een volgeling is geworden. Het woord wordt ook gebruikt in Handelingen 2, waar het spreekt over en steeds meer mensen voegden zich toe aan de kerk. En daar wordt ook een woord gebruikt. Sowieso menoi, en dat betekent eigenlijk mensen die gered wilden worden, die gered worden. Het geeft, maar in de vorm geeft het ook iets aan van een proces. Ja, er is een moment van overgave, een moment van kiezen van Jezus, maar daarna is er nog steeds een proces gaande van tot je bestemming komen, zoals God je heeft bedoeld. Dat zit eigenlijk allemaal in dat woord. En dat zien we ook hier weer gebeuren. Ik ben ondertussen al redelijk afgedwaald van mijn verhaal. Dus ik moet even kijken. Dus in het verhaal van Marcus zegt Jezus eerst van je bent vergeven. En wanneer mensen zich afvragen van ja, maar hoe kan je dat sowieso zeggen? Dan volgt genezing als teken van de autoriteit. Ik ga verder. In het verhaal in Handelingen gebeurt het andersom. Eigenlijk eerst de genezing als teken van Gods autoriteit werkt nu nog steeds. Maar Petrus kan niet zeggen je bent vergeten, want dat is niet. Petrus heeft niet dat recht om dat te zeggen. Maar Petrus kan wel zeggen, en dat doet hij ook, van bekeer je, want er is vergeving als jij je weer terugkeert naar God en hem volgt. Wat ik ook mooi vind in dit verhaal is, er wordt zoveel nadruk gelegd op, in de uitleg door Petrus, dat God is trouw, want hij heeft alle beloftes, is hij nu aan het vervullen. De beloftes die hij heeft gegeven over de Messias, vervult hij. Dus als God zo trouw is in wie hij is, in wat hij doet en dat hij zijn woord nakomt, eigenlijk de enige respons die je dan kan geven van Heer, u bent trouw, ik wil ook trouw aan u zijn. Dat is dan eigenlijk die oproep van Petrus van God heeft laten zien hoe trouw hij is. Wil je in die haal van hem, de zegeningen van hem, wie je daar toegang toe hebben, wees dan trouw aan hem. Volg hem, bekeer je, keer je om. En toen Menno preekte over Marcus, toen zei hij ook, ik heb het toen even snel opgeschreven, maar dus ik herhaal het even, want ik vond het wel de kern van je preek. Voor elk christen, zei Menno, geldt dat er een moment komt dat je je realiseert dat je op de verkeerde weg bent. Je raakt de weg kwijt en valt van je eigen voetstuk. En toen dacht ik van ja, dat is ook in mijn leven gebeurd. Dat is ook mijn getuigenis. Dat ik ben opgegroeid in een christelijk gezin. Maar ik zag Jezus wel een beetje als die type influencer. Van ja, oké, hij zegt wel mooie dingen. Dus wat mij aanspreekt, daar zal ik hem in volgen. Maar volgens mij zegt hij ook heel veel dingen die voor onze tijd niet meer van toepassing zijn. Dus dan weet ik het zelf toch echt wel beter. Maak ik mijn eigen keuzes in. Of ik was een beetje verontwaardigd. Ik denk, hoe kunt u dat nu van me vragen? Of dat nu tegen mij zeggen? Dat is toch... Ja, mijn ego zat wel een beetje in de weg. Dus ik was een beetje een ja-maar-christen, noem ik het dan. Zo van, ja, heer, ik wil u volgen, maar wel op mijn voorwaarden. Dus ik had daarin een hele dubbele moraal. En goed, op dat moment zag ik dat zelf niet. Soms dan heb je dat, maar dan weet je dat niet van jezelf. Totdat er een keer, ik ging studeren. Toen heb ik ook heel bewust gezegd tegen God van, nou ja, ik geloof wel dat u bestaat. Maar nu even niet, want ik wil even het leven ontdekken zonder u. Dus ik ging lekker het studentenleven in met alles erop en eraan. Behalve kerk. En later kwam ik toch wel weer een paar keer in de kerk. En toen was er een keer een preek en een dominee zei van, als Jezus nu de zaal binnenkomt en hij staat daar en hij komt nu zo binnen, hè? Wat ga je doen? Wat is jouw reactie? Ik zie hem daar nu al staan. Hij komt nu naar binnen. Wat gaat er in je hart om? En in mijn hart, het eerste wat in mij opkwam was, waar is de gordijnen die dichtst bij zijn en ik ga erachter kruipen en ik verstop me. Toen dacht ik, ja maar... Ik zeg dat ik een christen ben, ik heb belijdenis gedaan, ik ben opgevoed in de kerk. En Jezus komt binnen en ik ga me verstoppen. Daar klopt iets niet. Dus dat zat me wel dwars. Maar goed, ik heb er nog een tijdje geprobeerd te negeren. En in die tussentijd verhuisde ik naar Engeland. Ik had daar een vriend, we gingen samen wonen. Ik had er een nieuwe baan. Maar goed, die dubbele moraal en zo van... ja, heer, ik wil u wel volgen, maar alleen op mijn voorwaarden. Dus wat mij bevalt, dat doe ik wel. En wat me niet bevalt, daar maak ik mijn eigen keuzes in. Het ging steeds meer wringen. En die relatie ging ook niet goed. Dus spoelen even vooruit. Geen verrassing. Dat ontplofte. Ik zat daar alleen in Engeland. En ik dacht van... pff, alles wat ik dacht dat ik wist, of dat ik dacht dat ik de juiste keuzes in maakte, want het voelde toch goed, het was toch goed voor mezelf. Blijkbaar ben ik niet zo slim. Een beetje hetzelfde als wat Petrus ervaarde van... ik dacht dat ik Jezus volgde, maar als ze me ernaar vragen, dan zeg ik gewoon dat ik hem niet ken. Had ik niet van mezelf verwacht. En dat is voor mij toen een periode geweest om echt... ik dacht van ja, nu heb ik een keuze, of ik loop voor alles weg... en ik ga mijn eigen gang en ik volg Jezus niet langer. Of ik kijk in de spiegel met hem en ik ga het allemaal onder ogen zien. En ik heb, en als het een beetje herkenbaar klinkt voor jou, wat mij toen, ik denk, ik laat hem toch even zien. Het bestaat al langer, Op weg naar heelheid in Christus. Een boek. En ik heb dat doorgelezen en dat is voor 40 dagen en... er staan ook gebedsopdrachten in. En ik had hem eerst al een keer doorgelezen. Toen dacht ik, nou, een goed boek. Maar verder veranderde er niet zoveel. Maar toen heb ik hem weer bijgepakt. En ik ben echt alles doorgegaan. En alle aanreikingen die je krijgt van... ga hier eens even over in gebed met God. En ineens veranderde van alles. En zag ik dubbele moraal. Zag ik waar ik verkeerde keuzes maakte. Maar ik zag ook... Jezus die stierf voor mijn... zonde aan het kruis. En ik zag ook zijn liefde daarin. En zijn open armen. En de uitnodiging om weer thuis te komen. Dus ik heb me toen laten dopen. En ook in die doop voelde het echt van je, ja, alles wordt van me afgewassen. En ik voelde me echt een nieuw persoon die weer uit het water kwam. Er viel een last van me af. Dus ik wil dat vertellen. Omdat misschien herken je het. Misschien denk je van... er zit toch nog wel ergens iets wat me tegenhoudt om echt dicht bij God te komen. Raap dan alle moed die je hebt bij elkaar. En kijk eens eerlijk in de spiegel samen met hem. En breng dat in gebed bij hem. Toen dacht ik, nou, nu is mijn preek afgelopen. Maar het is nog steeds niet. Het is een mooi verhaal. Jezus herstelt, Jezus geneest. Met de kracht van de Heilige Geest mogen we bidden voor elkaar. Mogen we uitdelen wat we hebben. Dus we gaan allemaal de straat op. En we komen volgende week allemaal terug met een getuigenis van... ik ben iemand tegengekomen en ik heb voor diegene gebeden. Is dat zo? Hoe zit het dan? Met pijn, verdriet. Hoe zit het met lijden? Hoe zit het met ziekte? Hoe zit het met... ja, ik wil het geloven, maar... in werkelijkheid om me heen zie ik het niet. En ik heb hier dus ook heel erg lopen worstelen met de voorbereiding van de preek. Want ik ongeveer 3-4 weken geleden wist ik van oké, dit wordt mijn tekst. Hier moet ik over preken. En tegelijkertijd zat ik ineens van... op maandagochtend laat ik toch maar eens even de huisarts bellen, want ik heb wat vage pijnklachten in de zij. Maar binnen een week, urinetest, bloedtest, 2 echo's, MRI-scan. Ja, mevrouw heeft een groot gezwel op de baarmoeder en alles moet eruit. Pff, hallo? Heb ik daar iets in te zeggen? Nee. Wat betekent dit? Hoe zit dat dan met God geneest? Maar dat niet alleen. Hoe zit het met... het raakt aan verdriet wat ik met me meedraag. Want het herinnert me aan mijn vader die vorig jaar is overleden aan kanker. Het herinnert me aan het feit dat ik alleen ben. Geen kinderen heb, had ik graag gewild. Geen moeder ben. En nu ineens... ja, dit heeft mijn vader meegemaakt. Nu begrijp ik ook meer wat hij meemaakt. Maar het is ook het verlies. Maar ook het verdriet van, ik zal nooit moeder zijn, ik zal nooit oma zijn. En over een maand, want dan is de operatie ingepland, is dat gewoon een feit. Dan ben ik er fysiek ook niet meer toe in staat. Ja, Heer, hoe zit het dan met uw heelheid? Hoe zit het dan met genezing? Hoe zit het met uw belofte dat u alles goed zult maken? Dat u alles heel zult maken? En ik vertel dit omdat ik weet dat velen van jullie, ieder mens, denk ik, worstel je daarmee, want je hebt beperkingen misschien in je gezondheid of financieel. Je draagt verdriet mee omdat mensen dichtbij je, ja, er wordt gezegd van sorry, maar we kunnen niks meer doen. Diegene is uitbehandeld. Hoe ga je om met die spanning, met die strijd, met die... Wat is dan nog waar van zo'n verhaal als je midden daarin staat in de brokstukken van het leven, in die strijd? Ja, het is waar. Het is waar, daar hou ik me vast. Omdat in die tijd dat ik mij liet dopen, heb ik heel veel genezingen gezien. Op de dag dat ik me liet dopen, is mijn vader ook fysiek genezen van hernia bijvoorbeeld. En dat kon echt niet door iets anders. Dat was toen op dat moment gelijk. Hij had heel veel hernia, heel veel last van en... We hebben voor hem gebeden. Er gebeurde ook weer van alles, chaos in de tent. Maar daarna was hij helemaal pijnvrij en is hij pijnvrij gebleven in zijn rug. Hij is niet genezen van kanker. Ik geloof wel dat God hem langer heeft laten leven dan wat realistisch de verwachting was. Maar mijn vader ging wel vol vertrouwen. Is hij overleden van, ja, maar ik ben wel, mijn ziel is gered. Ik ga nu naar de Vader, ik ga naar Jezus. Het is goed. Dus dat is wel die sowieso-gedachte van het is goed. Ik ben wel hersteld, ook al ben ik gehavend in mijn lichaam door kanker. Ik ben wel hersteld, sowieso, in geest en lichaam. En het is goed. En ik weet waar ik naartoe ga. En dat is ook mijn hoop, getuigenis. Ik hoop dat dit mijn getuigenis wordt, laat ik het zo zeggen. met dat nieuws, er zijn twee dingen die ik vanuit mijn eigen ik ga doen of ben gaan doen. Mijn natuurlijke ik zegt van, oh, aan de ene kant, ik wil alles controleren en regelen wat ik kan regelen. Wat moet ik regelen voor mijn werk? Ik moet straks 6 weken ertussenuit, 6 weken herstellen. Wat kan ik regelen voor privé, voor thuis, om te zorgen dat ik daar doorheen kom? Dus ik probeer alles te regelen. Dat mijn collega's ook een beetje gek voor me worden. Van, komt wel goed. Maar dat is waar ik nog denk controle over te kunnen hebben. Want ik heb geen controle over straks, en dat is mijn angst, hoe kom ik fysiek en mentaal uit dit proces? Dus kan ik loslaten? Kan ik Jezus hierin vertrouwen? Dat is mijn strijd aan de ene kant. Het andere is waar ik een keuze heb in van hoe bereid ik me voor. En mijn natuurlijke ik die zou gewoon grote dozen bonbons gaan inslaan, chocolade reven en ik ga op de bank zitten en ik ga allemaal van die flutromantische series en films kijken en oh wat ben ik zielig. En de artsen die zeiden gelijk tegen mij van zorg ervoor dat je fit bent, zorg ervoor dat je gezond eet, uitgerust, maar ook weer. Dus Ik was heel trots op mezelf, dus ik ga het ook even delen. Dus gelijk de volgende ochtend stond ik weer in de sportschool. En ik dacht, yeah! Goed, hè? Ja. Niet dat ik nou zo'n sportfanaat ben, helemaal niet. Ja, chocolade reef voor als ik dan weer thuis kom, want dan heb ik dan wel verdiend. Wat ik ermee wil aangeven is van... we kunnen wel een keuzes maken. Ook als we wel midden in die brokstukken staan... Of aangevallen worden in ons geloof. Wat is dan de keuze? Ook als je het niet voelt. Ja, maar Heer, ik voel u niet. Ja, maar Heer, ik hoor u niet. Ja, maar Heer, waar bent u dan? Want ik kan u niet vinden. We hebben nog steeds een keuze om... En dat probeer ik te doen, maar het is een strijd, geef ik eerlijk toe. Onze hoop wel op hem te blijven vestigen. Dus net zoals ik in het fysieke een keuze kan maken om wel gezond te eten en dus toch maar die chocola in de supermarkt te laten liggen. Dat soort keuzes kunnen we wel maken. En dat is voor mij nu ook, denk ik, de uitdaging. En ik hoop dat dit mijn getuigenis wordt over een paar maanden. Dat ik er bewust voor kies om juist hier wel volledig doorheen te gaan met alle emoties die daarbij vrijkomen. En dat bewust met Jezus te doen. En hij belooft heelheid. En ik geloof ook wel dat waar hij misschien nu dingen fysiek wegneemt, of ja, niet dat God dit wegneemt, maar waar dingen fysiek weggenomen worden, dat God dat terug zal geven op een andere manier. Dat is mijn hoop hierin. En ik bid dat wanneer jij je in dit soort situaties bevindt, dat je die hoop ook mag ontvangen. In de conferentie, mag ik nog één ding vertellen? Ik ga vast veel te lang door. Ik zei aan het begin al, we hadden dus afgelopen 2 dagen een conferentie van Vineyard. En wat voor mij het belangrijkste was, want dit ging allemaal in mijn hoofd rond. En ik dacht op vrijdagavond nog van, nou, ik kan gewoon, ik zei nog tegen jou Willem, ik kan zondag niet preken. Ik weet niet wat we gaan doen, maar ik zit nog te veel met mijn eigen proces en in die strijd. En wat moet ik hiermee en wat gebeurt er allemaal? Toen had ik gisterochtend een heel mooi gesprek met iemand die heeft dan de gave, hij kan zien wat voor geestelijke strijd er om ons heen gebeurt. Sommige mensen kunnen dat soort van, hebben daar een gave voor om dat te zien. Die zijn daar gevoelig voor. Maar in dat gesprek kwam er een beeld naar voren wat me heel erg helpt, van Jezus, die ook in die strijd staat. En waar er misschien 1000 pijlen op ons worden afgevuurd, door wat dan ook, vangt Jezus er echt wel 990 op. Maar er zijn nog steeds 10 pijlen die ons raken. En toen ik vanochtend hier naartoe fietste, dacht ik ineens, oké, ik kom straks met een litteken hieruit. Dat weet ik zeker, zowel lichamelijk als emotioneel. Dat kan niet anders. Maar Jezus heeft ook littekens. Heb je dat wel eens beseft? Jezus heeft littekens door die strijd. Hij heeft zichzelf volledig gegeven. Heeft zichzelf laten verwonden. Heeft zichzelf laten kruisigen. Om die verbinding met ons weer helemaal te herstellen. Om ervoor te zorgen dat wij toegang krijgen tot het eeuwige leven wat hij biedt. Maar hij heeft wel littekens. En ik zal ook littekens hebben. En jij zult ook littekens hebben. Maar dat zegt niks over Gods trouw. Hij heeft zelf littekens. Hij lijdt meer dan wij lijden. Dus dat is waar ik nu zit. Dit is de preek die ik niet had voorbereid, maar dus wel geef. Omdat het voor mijzelf ook heel belangrijk is om dit te realiseren, dit te vertellen, dit te delen. Ja, dat is het eigenlijk.